Hallo lieve mensen, welkom bij Zin in Kunst. Een podcastserie van Youssef Gnaoui, ook wel bekend als Sef, en Steven van Lummel, ook wel bekend als Steven van Lummel. In deze serie praten we over Kunstmuseum Den Haag. Het gaat over kunst. Het gaat over collecties. Het gaat over mensen. En het gaat over het gebouw. Luister je mee? Dit is Zin in Kunst.
We hadden in eerste instantie als naam de sluitronde.
De sluitronde, ja. Het idee was dat we in dit museum gingen afsluiten. Ja. En dan stiekem met een zaklamp op ons hoofd door het museum zouden sluipen om alle kunstwerken en het gebouw te bekijken en te bespreken.
Toen hadden we als idee om het museum te openen.
Ja.
Dat we als allereerst in het museum zouden komen.
Ja.
Alle bordjes om zouden draaien en de luifels zouden opendoen. Mm-hmm. Ook dat is niet gelukt.
Nee. Maar we hebben wel een soort, volgens mij, hoe ik het begrijp, of tenminste hoe ik het wil begrijpen, een soort all access in dit museum.
Ja.
We mogen, vind ik, overal naartoe.
En we hebben een soort persoonlijke begeleidster eigenlijk.
Ja.
Die kunnen we gewoon, daar kunnen we aan vragen, tegen zeggen van nou, wij willen daar naartoe.
Ja, en dan, die deur is dicht. Ja. Hoe gaat die open?
Ja. En als haar pasje niet werkt, dan kent zij wel iemand met een pasje wat wel werkt.
Precies. Dus wij gaan nu eigenlijk 2 dagen lang proberen zo dicht mogelijk bij alles te komen totdat we weggestuurd worden.
Totdat het alarm afgaat,
ja,
de deuren sluiten, al die looie pijpen in onze nek vallen. En we gaan een aantal mensen interviewen.
Ja.
2 conservatoren, Frauke en Jan. En
een kunstenaar.
En een kunstenaar, die op dit moment hier een expositie heeft, Navid Noor. Mm-hmm.
En wie weet met wie we nog meer gaan praten.
Ja, misschien wel.
We gaan sowieso heel veel met elkaar praten.
Ja, ja.
We gaan eigenlijk proberen dat als je terugdenkt aan deze podcast, dat je denkt, heb ik het nou gehoord of heb ik het gezien?
Ja.
We zitten nu achter in in de Berlagekamer, heet het.
Ja.
Waar een hele sikke tafel in staat. En daar hangen ook 2 kunstwerken. Ik kan net het bordje vanaf hier niet lezen. Ook hier trouwens. Er staat een kast waarvan ik net dacht, dit is een kast. Maar ik zie nu dat het ook een werk is.
Het is meer dan een kast.
Het is meer dan een kast.
Wauw, die ingelegde, er zijn dus kleine huisjes ingelegd met een soort wit dakje.
Ja, dat is denk ik ivoor.
Dat zou
En ebbenhout. Ebony en ivory.
Weet je wat? We zitten dus aan de tafel. Ik denk dat die tafel ook gemaakt is door Berlage, de architect van het gebouw. Toch jammer dat er dan een glasplaat op die tafel moet liggen, zodat je dan niet echt aan de tafel zit en hem ook niet beschadigt.
Snap ik. Alleen door de glasplaat heb ik wel meer respect voor de tafel. En er staan hier ook in de je kan hier naar buiten kijken. Je ziet hele mooie beelden. Ik zie er eentje van achter van ook een Berlage-achtige sculptuur van een vrouw met een soort gedrapeerd doek om de schouder heen.
Waar zie jij aan de billen van dit? Want we zien
ik denk dat het een vrouw is. Het lijkt opgestoken haar. Ja, maar gender is een spectrum.
We gaan daar helemaal geen orde over hebben. Maar het is wel sensueel. Het is een robuust, doch sensueel beeld.
Ja, ik ben dus, misschien is dat wel leuk. Ik ben opgegroeid in de Pijp in Amsterdam.
Ja.
En in een specifiek gedeelte van de Pijp waar het grootste gedeelte van de gebouwen ook ontworpen was door Berlage en de rest van de Amsterdamse school.
Ja.
Dus ik ben heel erg opgegroeid met heel erg gewend zijn aan dit soort architectuur en dit soort vorm. Maar ik vond het niet zo bijzonder. En ik vond het zelfs niet zo mooi. Ik vond het wel heel vet dat de bordjes bij de huizen, zeg maar, met het huisnummer, dat de typografie van die cijfers ook altijd heel specifiek in stijl van Berlage was. Maar nu ben ik oud en nu vind ik het sick. En nu gaan we hier gewoon alles proberen te weten te komen over het gebouw en de collectie. En jij,
jij
mag mee.
Toen op 29 mei 1935 het nieuwe gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan in Den Haag officieel werd geopend, was Nederland niet alleen een belangrijke museale instelling rijker, maar ook een opzienbarend gebouw.
Vanaf het moment dat het uiterlijk gestalte begon te krijgen, maakte het geesteskind van museumdirecteur Hendrik Enno van Gelder en architect Hendrik Peters Berlage de tongen los.
Sigarenkistjesarchitectuur, zo meende men. Een hokkerig en rommelig geheel van gele stapeldozen. De uitbouw van de voordrachtzaal werd aangeduid als puist.
En het daarmee middels een pergola verbonden paviljoen als achterpuist. Die mensen zaten er natuurlijk naast. Het is een prachtig gebouw.
We zijn hier aangekomen in het diepste van het hart.
Waar zitten we? We zijn bij Victory Boogie Woogie van Mondriaan. En nog een ander, nog twee andere.
Wacht, dus ik ga even. Ik heb mijn kreukelende jasje heb ik even uitgetrokken.
Oh ja, dat is een goed idee.
En ik ga nu even snel naar het bordje lopen.
Het bordje, dan, kijk even wat het is.
Ja, ik ga eerst voor het schilderij staan en goed. Het helemaal in me opnemen. En dan kan jij misschien mijn analyse weer analyseren.
Dat is goed. Steven is nu heel goed naar het schilderij aan het kijken. Hij is ook heel aandachtig het bordje aan het lezen. Hij komt nu terug.
Het schilderij heet Tableau 1 uit 1921. En ik heb ook gezien dat de handtekening op het schilderij ook het jaartal 21...
Ik ga ook even kijken.
Ik zit weer op de grond in de hoek. Ik zie Youssef, hij doet zijn pet achterstevoren. Het lijkt wel alsof hij daarmee een grotere afstand wil creëren en tegelijkertijd dichterbij kan komen bij het kunstwerk. Hij inspecteert het werk. Ondertussen loopt er een suppoost langs. Kijkt een beetje vertwijfeld, maar lacht toch vriendelijk en loopt weer verder. Youssef staat inmiddels bij het tweede schilderij. Een vierkant schilderij wat gekanteld is met vier gele banen waarvan we gisteren hebben gehoord. Dat geel toch wel lastig is om te behouden. Dus hier in deze hele ruimte prachtig gedimd. Gedimd licht.
Opvalt. Ja. Als bijzondere keuze is dat schilderij heet ruitvormige compositie met gele lijnen.
Ja, sterk.
Die heet Victory Boogie Woogie.
Maar is het niet zo dat de twee schilderijen aan deze kant nog in Europa zijn gemaakt? En de Victory Boogie Woogie in Amerika, in New York. Hij vertrok in eerste instantie naar Parijs. Mm-hmm. Want de oorlog brak uit en de moderne kunstenaars vonden de Duitsers heel spannend. En toen was het in Parijs.
Hij was eigenlijk een vluchteling, soort van.
Nee, hij is absoluut.
Ja.
En hij pakte de boot naar New York. Ja. En het duurde een flinke tijd, die bootrit. Maar Mondriaan heeft zich vastgeklampt aan de schilderijen die boven deks waren.
Die hij bij zich had.
Ja, hij had schilderijen bij zich. En hij heeft de schilderijen niet uit het oog verloren. Hij is gewoon de hele tijd daarbij gebleven.
Hoe sta jij hier tegenover?
Ik vind het sowieso, ben ik heel trots eigenlijk wel dat in Nederland,
dat we zo'n belangrijke iemand hebben gehad.
Ja, en ook die hele stijl, hele beweging, die met elkaar hebben gezegd, wij willen dingen anders. We willen het, die werkelijkheid eigenlijk tot het minimale terugbrengen. Het bijna niet meer herkenbaar. En die denkstap, daar is gewoon een hoop ruimte en tijd of zo voor nodig.
Ja.
En dat vind ik wel.
En echt, doorzettingsvermogen.
En doorzettingsvermogen.
Ja, om dat ook echt te gaan doen.
Want het is zo moeilijk om naar iets te kijken met de ogen van de tijdsgeest.
Ja. Dit moet echt radicaal geweest zijn.
Dit was radicaal.
Dit is een belediging. Echt. Mensen schrokken ervan. Mensen vonden het verschrikkelijk.
Verschrikkelijk.
Mensen vonden het futuristisch.
Maar dat vonden ze van eerder werk van Mondriaan ook al. Die roze bomen. Of die, dat was allemaal. was toch het verheerlijken eigenlijk van de realiteit. Ja. Het was eerder dat je het mooier maakte dan geabstraheerd of minder mooi.
Ja, ja, ja.
En dit is natuurlijk alles is weggesneden eigenlijk.
Ja. Dit is wel ook echt hoe het echt tot z'n recht komt in dit museum. Het lijkt wel alsof het museum om deze kunst heen gebouwd is. Als je kijkt naar het plafond, geruiten, een soort van ruitpatroon van glas. En een heel mooi, subtiel geel tegelrandje aan de bovenkant van de muren. De ruimte, zeg maar de grote, hoe heet het? Het formaat van de muur waar die Victory Boogie Woogie op hangt, is ook echt perfect voor deze.
Ik heb wel begrepen dat de Victory Boogie Woogie is verplaatst omdat Obama hier naartoe kwam en die wilde hem toch wel heel graag zien.
Ja.
Alleen bepaalde gedeeltes van het museum waren niet goed genoeg te beveiligen. En, maar door wie het komt maakt niet uit, maar hij is hier op zijn plek.
Ja, hij hangt hier goed.
En ik heb ook begrepen dat Navid Noor op een gegeven moment heeft geslapen onder de Victory Boogie Woogie.
Mm-hmm.
Ik ga even eronder liggen.
Doe maar even.
Om dat ook even te voelen.
Steven staat nu op, loopt richting het schilderij. Er zijn nog drie andere mensen in de ruimte. En hij gaat op dit moment liggen bij het schilderij. Het lijkt alsof hij nog niet slaapt, maar wel in ieder geval aan het uitrusten is. Hij kijkt omhoog. Hoe voelt dit? Ik ga het ook even doen.
Ik moet zeggen dat dit was een verrassend effect. Doordat het licht van boven komt, zag je veel meer in één keer het relief. Totaal anders. Totaal andere beleving van het schilderij.
Ja. En wat mij opviel net ook, dus dat het lijkt gewoon een schilderij, maar het is ook een soort collage. Er zitten allemaal stukjes, losse stukjes papier op.
Kijk, plakband kwam toen net uit. Dus hij was ook revolutionair dat hij met plakband daarmee ging werken. Een vriendin van hem die was constant op zoek naar plakband, want het was ook schaars. Dus er was helemaal niet veel...
Scharen waren ook schaars in die tijd. Er zitten heel weinig mensen.
Is dat zo?
Nee.
Nee? Wat vind jij ervan?
Ik heb meer met deze die aan de overkant hangt.
Dus de tableau 1, de lichtblauw.
Ik vind het tof, alleen ik kan er nooit te veel... Ik vind de stijl, denk ik, vetter dan als geheel. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dan een individueel werk.
Ja. En de beweging, de stijl, vind ik ook vet. Dus ik bijvoorbeeld de stoel.
Ja.
De Rietveldstoel.
Mm-hmm.
Daar heb ik dan weer meer mee.
Nou, ik ben zelf een Bart van der Lek fan. Ietsjes vleeselijk, ietsjes grover of zo op de een of andere manier.
Maar het is gewoon vet dat het echt een beweging is. Die ook nog steeds, gewoon als je die dingen ziet. Het is nog steeds heel goed. Ook die gebouwen die zijn ook nog steeds heel vet. Ja.
Heerlijk dat ze gewoon met elkaar hebben gezegd, vanaf nu af aan zijn wij een beweging.
Ja.
Toch wel jong volk eigenlijk, vind ik.
Het valt mij ook op.
Het valt heel erg.
En dacht veel mensen die ook dan echt hier gaan kijken.
Ja.
Oké, dus wat wel grappig is, zeg maar. Je hebt dit museum met allemaal een soort van verschillende gedeeltes. Je hebt de grote hal waar je binnenkomt en dan kan je allemaal verschillende kanten op. En dan kan je dus naar een gedeelte waar allemaal Delfts blauw
stijlkamers
zijn. Dan heb je hier een hele vleugel die alleen maar
over de
mondiaan en de stijl is. Wat eigenlijk voelt als een totaal ander museum dan in de bovenzaal.
Ja.
Alles is ook anders qua plafondhoogte en zo.
Ja, maar wat je net zegt is eigenlijk wel weer... Dit is weer een museum in het museum.
Ja
dat, daardoor krijg je ook heel erg het verdwaalgevoel. Ja, nou, ik wil nog terug naar de Victory Boogie.
Oh ja, sorry. Ja.
Want wat ik echt... Eigenlijk het allersickste vind is dat het... is dat het jazz is. Dat het gewoon echt die partituur... dat ritme van die stad.
Het beweegt echt inderdaad. Ja, ja, klopt. Zullen we naar een andere ruimte gaan?
Ja, zin in.
Zoveel weerstand als de buitenkant van het gebouw ondervond, zoveel lof kreeg het interieur.
Ik quote: Berlage's grootste schepping bevredigt van binnen hoger verwachtingen dan de laagbouw van buiten doet veronderstellen, stelde een Haagse correspondent. Het inwendige is in één woord prachtig van uiterlijk en indeling en doet het genie van Berlage alle eer aan. Met name in de indrukwekkende hal met de kleurig betegelde vloeren, wanden en kolommen, het doorzicht naar de museumzalen en de oprechte trappen die naar de hoger gelegen gewijde ontvangstzaal met koepel leiden, herkende men de hand van de meester. Daarvoor vallen alle bezwaren die mogelijk tegen het uitwendige te maken zijn. Kijk, daar kunnen wij van Zin in Kunst ons in vinden.
We zijn hier met Jan. Misschien leuk om te beginnen dat wij dachten, wij zagen een ander soort Jan voor ons dan we nu voor ons zien.
En dit hadden we niet besproken met elkaar, maar Allebei waren we aangenaam verrast.
Kun je vertellen wie jij bent en wat je doet?
En waarom je geen 70 bent?
Ik ben Jan de Bruin. Ik werk hier als conservator. Een moderne toegepaste kunst en vormgeving. En waarom ik geen 70 ben. De meeste conservatoren zijn iets ouder. Maar ik werk hier sinds 2015. Sinds 2017 in deze functie. Maar we hebben een vrij jong team qua conservatoren. Dus er zijn nog wel wat meer mensen van mijn leeftijd. Zo
wat is
30.
Een conservator precies eigenlijk?
Ja, een conservator. Mensen halen het wel eens door de war met een curator. Maar een conservator is iemand die specifiek in een museum werkt. Die een collectie beheert. Mm-hmm. Ik zeg altijd, je hebt drie taken. Dat is die collectie beheren. Dus ik doe die collectie moderne toegepaste kunst en vormgeving. Je doet onderzoek naar die collectie. En je ontsluit die collectie in de vorm van presentaties, tentoonstellingen, publicaties, lezingen, podcasts.
En koop je dan ook dingen aan bijvoorbeeld?
Ja.
Oké.
Ja. Okay. Ja. Maar je moet ook dingen kunnen afstoten, hoewel dat eigenlijk minder gebeurt in de praktijk. Maar je onderhoudt die collectie en je breidt hem uit.
Het is eigenlijk een beetje jouw collectie.
Ja, soms is het wel eens gevaarlijk hoor, want je gaat je...
Dit vind ik niet mooi, dit gaat
verkopen. het wordt soms heel erg van mijn collectie of mijn...
Ik kan me voorstellen dat iets afstoten, hoe je het zo...
Klinkt heel heftig.
Ja. Ja. Dat het lastig is, omdat je heel erg vooruit moet denken aan van oké, maar misschien is dit iets wat toch van belang is, omdat het bij het geheel hoort of zo. Van hoe maak je dat soort afwegingen dan?
Het kan soms eng zijn, maar los daarvan, afstoot is tegenwoordig een verschrikkelijke omslachtige procedure. Dat hebben ze bewust zo gedaan. Vanaf de jaren 90 is die procedure ingesteld. Omdat toen opeens directeuren kwamen. Dus kwam hier een directeur en die wilde opeens twee Picasso's en een Monet verkopen, omdat hij te weinig aankoopbudget had. Maar eigenlijk geen aankoopbudget.
Vrij ingrijpende keuze.
Ja, dat klinkt heel heftig meteen.
We kunnen er 200 miljoen mee verdienen en hebben de komende 20 jaar een goed aankoopbudget. Maar hij kon wel redelijk beargumenteren dat die dingen niet zo goed in deze collectie pasten. Maar tegenwoordig wat je ziet qua afstoten zijn toch dingen die hier al heel lang geleden zijn binnengekomen als onderdeel van een hele grote huisraad van iemand die dan bijvoorbeeld twee goede schilderijen had, maar ook nog een hele partij potjes en pannetjes. En dat werd dan allemaal zomaar naar binnen gehaald, want dan had je die twee goede schilderijen. En tegenwoordig denken we dan die 20 potjes en pannetjes, die kunnen er al zitten. Dus vaak zijn dingen die afgesloten worden dat soort objecten.
En jouw marktplaatsprofiel is best wel heftig.
Berlage kruk, leuk voor in de keuken.
En Jan, je hebt ons meegenomen naar een kamer die op dit moment op slot is voor publiek.
Ja.
Waarom is die op slot en waar zijn we?
Ik persoonlijk snap dat hij op slot was, maar ik was even niet bewust van dat hij op slot was. Maar hij is gewoon op slot omdat hij vrij... het is de Dijsselhofkamer. Die zit hier echt al sinds de opening van het museum, dus sinds 35.
Waar is deze kamer voor bedoeld? Want even om de luisteraar mee te nemen. Het is helemaal van hout en batik en alles is versierd op uitgebreide, maar toch ingetogen wijze.
Ja.
Het is allemaal heel erg één kleurenpalet. Ik zie ingelegd hout. Ik zie... dat zijn batiks volgens mij aan de muren.
Ja. Vitrinekast.
Het is heel, heel veel, maar het is alsnog heel kalm allemaal.
Ja.
Waarvoor was deze ruimte bedoeld?
Nou, deze ruimte is oorspronkelijk gemaakt voor een arts, een Amsterdamse arts. de arts Willem van Hoorn. En Dijsself had een paar kamerschermen gebatikt. En toen zei hij tegen Dijsself, maar maak voor mij eens een hele kamer. En dat zou eerst alleen dus wandbespanningen zijn. En later heeft Dijsself ook nog besloten om alle meubelen en dat soort dingen erbij te doen. En deze kamer is vervolgens, nou, die van Hoorn, die overleed een jaar nadat hij die kamer opgeleverd kreeg. Wat vrij tragisch was.
Ja.
Vervolgens is naar een vriend gegaan, die weer een paar keer verhuisd is. En in 1930, toen die man overleed, toen is het door de directeur van dit museum eigenlijk verworven.
Dus deze kamer zat niet...
Nee, is niet voor deze plek gemaakt.
Ah.
Nee. En hij is zelfs, die panelen zijn ook op wereldtentoonstellingen nog tentoongesteld.
De hele kamer is aangeschaft.
Ja, en we hebben op de benedenverdieping hebben we een aantal stijlkamers. Die zijn ook, dat zijn allemaal vooral 18e-eeuwse kamers. Moet je straks met langslopen. Je moet daar dus ook, je gaat er een trappetje af, omdat het oude historische kamers zijn waarbij het plafond veel hoger was. Dus Berlaag heeft het gebouw zo ontworpen dat je daar meer hoogte nodig hebt. En de directeur van toen die zag dit als een soort moderne stijlkamer. Dus een heel goed voorbeeld van een totaal Art Nouveau interieur in Nederland.
Ik wilde Art Nouveau zeggen, maar ik durfde het niet.
Ja, ja, nee, het mag. Ja.
Nee, is ook heel goed dat je die ruimte geeft aan de gast.
Ja, ja, precies. Ja. Wat kan je nog meer vertellen over dit gebouw, zeg maar? Het is gebouwd als museum, toch?
Ja, en daarmee ook al vrij bijzonder gebouwd. Het is een van de eerste echt specifiek als museumgebouw gebouwde museums. Mm-hmm. Is veel oud. Het Rijks is daar nog een vroeger voorbeeld van, maar is eigenlijk in zijn conceptie een soort katholieke kerk, bijna hoe het is opgezet, de Kuipers. Andere musea zaten gewoon vaak in historische gebouwen die er al waren. Mm. Dus Berlaag heeft dit heel specifiek ontworpen samen met die directeur, volgens de echt de meest moderne inzichten in die tijd. En die inzichten gingen over hoe je het beste kunst tentoon kon stellen. Mm-hmm. Dus met heel mooi daglicht komt er van boven. Er zitten hele gekke velums met moeilijke constructies in de zalen boven. Zodat het licht heel mooi op de vooral schilderijen toen viel. Maar ook heel erg vanuit hoe je als bezoeker zo goed mogelijke museale ervaring hebt of kunstervaring. Dus je komt eerst door die gekke sluis eigenlijk het museum in. Dat is helemaal bedacht vanuit het idee dat je het dagelijkse leven achter je laat, mm-hmm. Gewoon het straatverkeer.
Je gaat eigenlijk door een soort van lange gang over het water heen.
Ja.
Het is inderdaad een soort oprijlaan, overdekte oprijlaan.
Maar even tot
de dagelijkse beslommeringen van je af kan schudden.
Ja. En dan ga je door een vrij donker gebied nog, waar nu kluisjes zitten en de garderobe. En dan opeens kom je in zo'n open hal.
Hmm.
Gaat de zaal, gaat de architectuur ga je naar links toe. Dus het komt ook opeens een soort over je heen. En dan ben je in een andere wereld. De wereld van de kunsten.
Maar en is het zo dat ook de indeling van dat wat je te zien kreeg in eerste instantie ook daarmee te maken had? Dat je eerst een soort de gebruiksvoorwerpen.
Ja. Ja.
Zodat je langzaam in die beeldende kunst kon glijden.
Daar hadden ze een sterk idee over. Dus je kwam op de begane grond, liep je eerst tegen de toen maar tegels en veel keramiek en glas. De potjes en de pannetjes, om het zo maar te zeggen. Dus de voorwerpen die nog het dichtst bij je dagelijkse leven staan. En als je daar doorheen was gewandeld, dan ging je de trap op naar een soort verhefte je echt.
Het verhevene.
Ja.
En waren de voorwerpen die hier waren en de kunstwerken, waren die oud toen dit museum begon?
Ja, dat is wel.
Of was het, wat was de insteek van het museum? Want ik nu, wat een museum nu is heel vanzelfsprekend. Alleen, ik kan me voorstellen dat er ooit besloten is, we moeten dingen tentoonstellen ergens.
Ja, ze zaten in een soort spagaat. De directeur wilde heel graag hier een uitsluitend kunstmuseum van maken. Kunst en toegepaste kunst. Maar het kwam eigenlijk ook vanuit een soort Haagse historisch museum. Dus er was ook nog een heel deel gewoon stadsgeschiedenis.
Hmm.
En los daarvan hebben we ook vandaag de dag nog collectie oude toegepaste kunst. Dus, Delfts aardewerk, Chinees porselein, maar ook de glas van de Romeinen nog.
Hmm.
Dus er was toen ook al veel oud spul.
Is er iets bekend over wat er toen de eerste expositie of de eerste...
Wat het toen vooral was, is gewoon vaste collectieopstelling. Hmm. Eigenlijk zoals nu bijvoorbeeld een Rijksmuseum grotendeels is. Dus het grootste deel verandert daar niet zoveel.
Waar kwam de collectie dan vandaan? Want
collectie. Nou,
dit is een deels stadsarchief en zo. Maar
ja, het bestond op een andere plek in de stad.
Ah, oké. Okay.
Waar nu het Haagse Historisch is. Dus aan de Binnenhof. Aan de Hofvijver. De Korte Vijverberg. Daar kwam eigenlijk het meeste vandaan. En rond die opening is er wel behoorlijk verworven. Dus ook al die stijlkamers en zo. Maar het was er al.
En vonden mensen dit toen... want ik vind dit nu heel indrukwekkend, zeg maar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat er flink wat geschiedenis aan kleeft.
Ja, ja.
Was dat toen ook al, laten we zeggen, populair of interessant voor mensen? Omdat het dan toch nog wel vrij recent daaruit moet zien. Of gedateerd van, ja, dat is een beetje ouderwets. Ja. Dat heeft toch niemand meer? Batix aan de muur.
Wat een
dit werd in die periode... Ja, de Dijs of Kamer wel gewaardeerd. Maar Art Nouveau is heel lang best wel verguisd. Zeker in de periode na. Dat is echt pas vanaf de jaren 60 weer opnieuw gewaardeerd. Mm. Die schilderkunst, wat we toen toonden... Dat was gewoon vaak best actuele schilderkunst. Maar wel gewoon dingen die gekanoniseerd waren. Het gebouw zelf werd voor een deel best wel negatief beoordeeld.
Om wat voor redenen was dat?
Omdat van binnen viel het mee. Van binnen was men best wel positief. Maar van buiten vond men... Berlaag heeft van binnen naar buiten ontworpen. En van buiten eigenlijk... Ja, het is een beetje gedetailleerd. Maar men vond het maar een gek geheel van soort kartonnen dozen.
Gewoon een groot blok.
Met twee van die grote schoorsteenpijpen erachter. Dus een soort fabriekscomplex.
Ze vonden het te modern en te koud en te kil.
Te koud.
Te koud, ja.
En niet zo mooi... niet zo mooi geworden van buiten. Maar ze hadden ook iets veel monumentalers verwacht.
Ja.
Iets met een hoog bordes en een heel indrukwekkende gevel.
Oh, ja, ja.
Maar dat was het niet. Dat was het eerste. Dit is eigenlijk het tweede ontwerp van het museum. Wat het uiteindelijk is geworden.
Het eerste ontwerp was ook van Berlage?
Ja, dit is een eerste ontwerp geweest in 1920. En dat was echt een gigantisch, een beetje megalomaan complex. Met een heel groot centraal gebouw met twee armen om een vijver heen. Met een stadsgehoorzaal erin. Dus dat moest een soort heel groot cultuurcentrum worden. Maar dat werd veel te kostbaar na de Eerste Wereldoorlog.
Gelukkig hebben we dat nu op het Spuitplein gekregen.
Ja. En hoe ben jij hier gekomen dan? Als 70-jarige?
Nou, ik ben eerst opgeleid als een ontwerper. Dus ik heb een aantal jaar aan de TU gezeten in de ontwerpen en toen een aantal jaar aan de Design Academy in Eindhoven. En uiteindelijk vond ik het reflecteren op vormgeving wat ik deed eigenlijk veel leuker dan zelf dingen produceren. Toen ben ik kunstgeschiedenis gaan doen met een specialisatie in design en wooncultuur. En tijdens die studie heb ik een jaar stage gelopen bij het Stedelijk in Amsterdam. Meegewerkt aan de Amsterdamse schooltentoonstelling, die in 2016 was. En toen dacht ik wel, ja, ik vind het eigenlijk heel chill om onderzoek te doen. Maar ik vind het ook heel leuk om mijn kennis aan een groot publiek te delen. En dat is volgens mij het leuke aan in een museum werken. Plus je werkt met de echte kunstwerken of de echte dingen. Je zit niet in een academisch kamertje alleen maar papers te schrijven die dan 20 andere mensen lezen. Terwijl je het kunstwerk zelf nooit in je handen hebt gehad, bij wijze van.
Hey, en moet ik me zo voorstellen dat je een budget krijgt en dat je dan gewoon
shoppen?
Ja.
Nee, bij ons helaas niet.
Online shoppen.
Vroeger was het vrij gebruikelijk, hoor.
Groens nodig. Ja. Groot groen schilderij. Ja.
Nee, je komt zelf met een voorstel. En dan kijk je of we zelf aankoopbudget daarvoor kunnen vrijmaken. Of dat je fonds daarvoor kan aanspreken.
En wat is het? Is er iets in het museum nu wat jij hebt aangekocht? Of misschien iets waar je echt heel trots op bent?
Nou, wat ik heel... Dat is best moeilijk, maar het is ook goed om te realiseren, wij kopen niet alleen maar dingen. We verwerven ook best wel veel gewoon via schenkingen en nalatenschappen, dus op legaten. Wat ik heel leuk vind bijvoorbeeld is, het staat nu in Mondriaan in de Stijl. Dat is onze vaste collectiepresentatie, een beetje rondom Mondriaan in de Stijl. We hebben een wissel doorgevoerd. Daar heb ik nu een karafje neergezet. Vrij simpel ding, maar knijtermooi. En dat gaat niet zozeer om dat karafje, wel, het is een heel zeldzaam ding. Het is de tweede exemplaar dat ik ervan ken, gemaakt in 1930. Een Nederlands glasontwerper, kopier, die net in Duitsland was geweest en bij Bauhaus allemaal dingen had gezien. Of niet bij Bauhaus, maar bij een hele moderne woonwijk. Maar ik heb dat echt gewoon hier een paar blokken verderop opgehaald, omdat iemand mij mailde, een broer van een man, die zei, ja, mijn broer is terminaal ziek, maar heeft dit ding in de kast staan. En dan vroeg zich af of dit iets voor het museum is. En ik zag dat ding en dacht, nou... En ik kende daar maar één voorbeeld van. En die man heeft dat... een week later ben ik met de schenkingsovereenkomst daar naartoe gegaan. En volgens mij is hij een paar weken later al overleden.
Mm. Wauw.
En ik had die man van de week, zijn broer, even aan de lijn. Ik had gebeld. Ik zei, we gaan nu dat karafje opstellen. En dat vind ik, dat is dan ook wel iets...
Wat bijzonder.
Uiteindelijk zijn het toch objecten die gewoon van mensen... van mensen komen.
Het is ooit ergens... Het is niet per se gemaakt allemaal voor een museum.
Het is niet gemaakt voor het museum. Nee. Ja, wat tegenwoordig zie je natuurlijk meer, maar... Ja. Of ontwerpers of kunstenaars al met een museale setting achterhoofd ontwerpen. Maar zeker dat soort dingen waren niet gemaakt voor een museum.
Hey, nee. En wat doen jullie met alle dingen die jullie niet tentoonstellen? Waar zijn die?
Die staan in een depot. Wat heel leuk is, bij ons zit een depot voor een deel onder dit gebouw.
Ja.
Ja, jullie gaan ook volgens mij nog zo.
Nou, daar wilde ik eigenlijk even naartoe, ja. Want, ja. Ik probeer nu gewoon in de uitzending de bruggetje te maken. Te krijgen, ja. Naar de depot.
Nee, die staan...
Daar kunnen we ook even kijken.
Daar kunnen we naartoe?
Ja.
Oké. Okay. Net als deze kamer zit hij waarschijnlijk op slot. Maar we hebben begrepen dat wij overal pasjes en sleutels van hebben gekregen. Dus daar gaan we gebruik van maken.
Ja.
Oh ja, wacht. Dan misschien nog één andere vraag voordat we stiekem dat depot...
En ik wilde ook nog heel veel zeggen dat die vogels op die plafondrand...
Ja.
Waanzinnig.
Oh ja.
Echt.
Is een freak,
zijn die ook ingelegd?
Nee, het is een soort gebrand.
Gebrand?
Ja. Ja.
Heel vet.
Ik wilde vragen wat jouw favoriete ruimte in dit gebouw is.
Niet de wc's zeggen.
Ja, ik denk toch wel de entree al. En dan vooral als je boven komt, die erezaal. Daar is het meest architectuur en de meest detaillering.
Ja.
Ja. Maar er zijn heel veel mooie hoekjes. Dat is...
ook als je niet van kunst houdt, maar wel van mooie gebouwen, is dit gebouw heel erg...
Precies. Nee, maar een groot deel van onze bezoekers komt hier volgens mij helemaal niet specifiek voor tentoonstellingen. Die komen een paar keer per jaar om vooral gewoon... even een middagje in een andere setting te vertoeven.
Ja, en grappig dat mensen die buiten komen.
Maar zo is het ook ontworpen.
Ja. Ja?
Dus het was ook bedacht van dat het in een park moest liggen. Dus je ging echt naar het museum om tot rust te komen.
Ja. Hey, want ik bedoel, ik ken wel andere gebouwen van Berlage. Maar voor zover ik weet ken ik er niet zoveel die er zo uitzien. En ook niet van binnen. En ook met deze soort van gekke kleurencombinaties van die tegels en zo. Was dit toen... een soort bijzonder gebouw? Of zijn er nog meer dingen in die tijd gemaakt die er vergelijkbaar uitzien?
Nou, in de tijd dat dit gerealiseerd is het al vrij laat eigenlijk. Want bijvoorbeeld de vanillefabriek in Rotterdam, is echt glas en staal. En dat is ook begin jaren 30, mm-hmm. Is het 35. Dus in die zin is het vrij laat. Dus in die zin vonden mensen het ook nog een beetje ouderwets bijna. Maar Berlage heeft wel, ook begin van de eeuw, wel dit soort interieurs met echt heel veel tegel... gekleurde tegeltjes en dat soort accentjes gedaan. Hm. Ja.
Ja, gek dat mensen het in die tijd de buitenkant minder mooi vonden of niet mooi gestapelde blokken.
Ja.
Ik vind de buitenkant echt waanzinnig mooi juist.
Ja, dat is gek.
En op de een of andere manier straalt de verhouding van alles een soort rust uit.
Mm-hmm.
Is daar een soort... Is daar een bepaalde voering, een bepaalde...
Er zit een maatvoering ook in. Dus u bouwt het hele gebouw is op een grid eigenlijk ontworpen. Mm-hmm. Een grid van soort 11 of 1,10. Bakstenen zijn 5,5 bij 11 bij 22 centimeter. En ook maar roederverdelingen van ramen zijn weer 44 centimeter, dus 4 keer 11. Dus alles... Dat was echt een manier om alles soort rust te creëren.
Ja, ja.
Alles,
echt een systeem gewoon. Een
soort systeem, ja.
Dus wat dat betreft was wat mensen zeiden, een blokkendoos, klopt nog wel een soort van.
Het klopt een beetje, ja.
En die bakstenen, bestonden die al?
Nee, heeft die speciaal...
Berlego.
Ja, dat is wel leuk. Het was natuurlijk, kijk, eind jaren 20, begin jaren 30, was natuurlijk gewoon een hele slechte tijd. En eigenlijk alles wat in en op het gebouw, zit, is Nederlands fabrikaat. Ik heb ook wel brieven in het archief tegengekomen dat Berlage wordt geschreven, zelfs door de minister, van de economie is zo slecht, probeer alles wat je aan het gebouw laat produceren in Nederland te produceren.
Yo.
En die baksteen werd dus speciaal in productie genomen, omdat hij überhaupt een aparte maatvoering had. Maar het was natuurlijk ook een manier om best wel wat arbeiders aan het werk te zetten.
Ja, precies.
Ja.
En hij heeft het zelf, Berlage heeft het gebouw zelf nooit kunnen zien.
Nee, hij is een jaartje voor de oplevering omgevallen.
Ja. Heel anders. Nee, geen groene tegen, hoor.
Het hangt af. Ja.
Nee, want dat is nog het laatste wat ik wil zeggen. Het is wel vrij specifiek en het is niet een onaanwezig interieur.
Nee, zeker niet. Op sommige plekken zijn zalen echt heel veel architectuur. Boven is het vrij dienend. Ja. Maar op andere plekken zit je, zeker als je tentoonstelling maakt, echt te worstelen met die architectuur die echt wel drukkend en overheersend is. Je wil soms even niet dat de bezoekers alleen maar naar die architectuur kijken en wat je erin hebt neergezet.
Ja. Lachend. Lachend kijkt hij naar je. Ja, jouw worstelingen zijn geluk.
Ja, precies.
Doe maar een schilderij.
Ja, precies.
22 centimeter.
Ja. Ja,
succes.
Dankjewel, Jan.
We zijn weer in een soort van
totaal andere plek.
Museum in een museum.
Ja, ja.
We kijken om ons heen en we zien rood tapijt.
Ja.
Met rode bomen.
Rood gras.
Rood gras en dan op kleur geselecteerde mode items.
Rode, een podium met alleen maar rode outfits. Een soort eilandje in het midden met ook alleen maar rode outfits. Aan de andere kant oranje, geel, mode in kleur. En het is ook mode
op kleur.
Op kleur.
Ik vind die crème hoge laarsjes helemaal opengewerkt met een licht hakje. Zou ik wel bij jou kunnen zien.
Ja, ja, die gele sandalen daarnaast. Die vind ik wel weer geschikt voor jou.
Absoluut.
Garderobe.
Ja, dat is
wellicht afgewisseld met de rode moonboots aan de overkant van de overkant. Eén moonboot, één sandaal. Voor als je niet kan kiezen wat voor weer het wordt.
Ik heb het idee dat de mode in het kunstmuseum best wel een prominente plek heeft door de jaren heen.
Ja. Veel mensen ook weer. En ook weer jonge mensen.
Ja. Ze zijn het hele paradigma aan het doorbreken zonder dat ze het doorhebben echt.
Ja, ja.
Het is een aardverschuiving in het publieke domein.
Als jij zou over de mensen in dit museum, als je daar iets zinnigs over zou moeten zeggen, dus zowel de mensen die hier werken als de mensen die hier komen, wat zou je daarover zeggen?
Ik vind het dus zowel publiek als personeel straalt rust uit.
Mm-hmm.
En ik heb echt het idee dat iedereen best wel blij is om hier te mogen zijn.
Het voelt heel ontspannen, hè?
Ja.
Het is heel bescheiden. Soms heb je, het kan wel eens zo zijn dat je in een museum heel erg het gevoel hebt dat je een soort van op bezoek bent.
Ja.
Maar hier ben je wel welkom. We zagen net ook Tommy van Tommy Stoko, kapper uit Amsterdam.
Ah,
en hij heeft al het haar gedaan van alle poppen hier. Wel vet dat ze daar gewoon een kapper voor gevraagd.
Ja,
had ik nooit over nagedacht.
Nee, dus hij heeft de pruiken geknipt.
Denk het, ja.
De pruiken in model, in model gewerkt. Mode in een museum.
Het is wel gek altijd. Ik vind het altijd ingewikkeld,
ik
mode
ook.
In een museum.
Ja.
Want
dankjewel.
Kleding is wel echt gemaakt voor voor mensen, om te bewegen. En dan vind ik het vaak misschien nog makkelijker als het niet op een pop is, maar gewoon licht of zo, of opgevouwen. Ik vind het ingewikkeld. Ik vind het wel leuk dat het hier volgens mij meer om cultuur gaat dan alleen om mode. Ik zie outfits en jurken en gewaden van over de hele wereld. Ik zag net iets uit Japan, dat daar aan de overkant lijkt op India. Maar ik zie inderdaad ook een soort jaren 70 ski-outfit.
Maar wel weer een museum in een museum. Ik heb wel het gevoel dat dit een hele... Het is wel gewoon een hele lekkere ruimte om in te zijn.
Ze zijn niet bang om iets gewoon helemaal anders te doen hier. En dat ze ook de ruimte heel erg anders hebben gemaakt. Want het is inderdaad helemaal behangen. Gewoon alle muren zijn beplakt met één heel grote panoramafoto. Vloeren zijn rood, licht is anders. De gangen zijn geel.
Het lijkt toch dan weer meteen een gedicht, hè, als jij dat zo zegt.
De vloeren zijn rood. De gangen zijn geel. Einde. Toch grappig dat dit gebouw zich daar dan toch voor leent. Voor zoveel verschillende interpretaties.
Ja.
Terwijl het absoluut niet een onspecifiek gebouw is. Het is niet een witte doos.
Nee, en als je dan het museum als een bos ziet, dan zijn we nu wel op een kleine open plek.
Ja, nou, een maar, soort open plek die wel ook nog overdekt is.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Licht bedolven onder een licht bladerdak. Er staan op dit moment 4 jonge meiden aandachtig de zaaltekst te lezen.
Rood is de kleur van bloed en sterk verbonden met macht. Rood is ook de kleur van vuur en gevaar, liefde en lust en van agressie. Coco Chanel zei het al. Rood is de kleur van het leven, van bloed. Ik hou van rood.
Ik snap wel dat, dat mensen die hier aan beginnen te lezen, dat het dan ook aflezen. Grappig toch ook dat je in een museum toch die onafgesproken regels, dat iedereen fluistert.
Iedereen fluistert en mensen houden hun handen bij zich.
Ja.
Altijd heel zichtbaar, ongewapend, zeg maar.
Absoluut. Ik zie toch ook veel telefoons in de aanslag.
Ja.
Op het moment dat dan iets moois wordt gezien.
Ja.
Alsof het een vogel is die weer wegvliegt. Ja. Terwijl die blijft toch
ja, maar dit is
blijft
wel, ik maak wel ook graag foto's als ik ergens ben. Want dan kan ik het later nog een keer zien.
Kijk je dan terug ook nog?
Of laten zien. Soms is het ook moeilijk om iets uit te leggen aan iemand. Als je er geen foto van hebt gemaakt.
Nee, absoluut. Ja, weer mensen telefoon in de aanslag. Dat is toch...
Ja.
Zelfs het uit de broekzak pakken duurt te lang bij de gigantische beleving die mensen direct in hun frontale kwab gespleten krijgen bij het zien van dit pracht en praal. Ik zie daar ook iemand lopen waarvan ik denk, je kan ook na het museumbezoek beginnen met rode wijn.
Waar dan? Oh ja.
Dat is echt helemaal prima als je gewoon na de lunch...
Ik even bij wacht.
Mevrouw, mag ik u wat vragen? Wat is uw naam en uw functie?
Nanda van de bewaking.
Nanda van de bewaking.
Ja.
En we zijn hier in een zaal vol met jurken, pakken. Heeft u een favoriet?
Een favoriete?
Ja.
Ik vind ze allemaal mooi.
Maar als u zou moeten kiezen, morgen is er een gala. En u mag een van deze outfits uitkiezen.
Van deze zaal?
Ja, van deze zaal.
Oké, okay, nou.
Nanda kijkt om zich heen in een strenge, doortastende blik. Haar ogen schieten van links naar rechts.
Ja. Nou kijk, ik zou die daar, die Bordeaux.
Die Bordeaux.
Met die rood, met die glitters erbovenop.
Die is heel mooi. Die
vind ik heel mooi.
Staan,
en dat is echt een gala.
Ja.
Echt een superjurk.
Hoe lang doet u dit werk al?
20 jaar bijna.
20 jaar. Iedereen werkt hier vrij lang, hè?
Oh. Ik werk lang, ja. Ik heb heel wat gezien.
Noem eens wat waren hoogtepunten, wat waren dieptepunten?
Hoogtepunten van Chanel, de mode van Chanel.
Ja.
En van, wat hebben we nog laatst gehad? Van, dan ben ik die naam even vergeten. Ook een van... Ja. Dat was ook leuk. Maar alles is leuk.
Nu alleen maar mode dingen.
Ja.
Heeft mode speciale aandacht voor u?
Nee hoor, in het algemeen vind ik alles aandacht. Maar mode blijft toch vrouwelijks, hè?
Ja, ja dat is het. Ja.
Het blijft toch iets vrouwelijks, hè? Vandaar. Ja.
Wat moet het heerlijk zijn om om naar werk te gaan waar eigenlijk alles erop is gericht om de schoonheid van de mens te tonen.
Ja, precies. En dat is heel belangrijk.
Ja. Wat heeft u zelf thuis aan de muur?
Wat ik zelf heb thuis aan de muur? Ja. Ik heb geen schilderijen aan de muur, hoor. Nee, nee, niet echt.
Als u er eentje uit zou mogen kiezen uit dit museum voor thuis, welke zou dat dan zijn?
Wat zou ik willen hebben? Ja, van Monet.
Goeie keus. Goeie keus.
Ja. Ja. Monet.
En dan een flink grote, toch?
Hoeft niet.
Kleintje zo.
Kleintje. Ik vind het toch bijzonder, hoor. Ja. Het heeft, ja.
Dank u wel.
Ja, hoor. Ja. Ben ik live? Ja.
Je bent hartstikke live. Succes.
Oh jee. Net als ze zelfs haar man hier heeft ontmoet.
Echt ja. Waar? Als bezoeker?
Ja, nee, hij heeft hier gewerkt.
Ah, oké. Okay.
We hadden hetzelfde apenpakje aan, zeg maar. Toen dacht hij, hey, dat is een leuk snoepje. Daar ga ik even wat mee doen.
Goed geregeld.
Zo gezegd, zo gebeurd.
Ja, wat heerlijk. Hoe lang geleden is dat?
7 jaar inmiddels. Ja, ja, ja. Eerst had ik een fiancé en nu heb ik een financié. Hey. Is dat even goed? Heb ik dat even goed gedaan?
Wat fantastisch. Ja. Kan je even kort zeggen je naam en wat je doet bij het museum?
Ik ben Caroline. Ik werk nu bij de kassa. Ja. Voorheen, ik werk hier al een jaar of, 34.
Ah,
ja,
wow.
Ik ben op kantoor begonnen, personeelszaken. Toen kwam er een functievrouw bij de kassa, dus dat heb ik erbij genomen. Ik was 21 jaar, dus dat... Ja, dat is natuurlijk wel leuk, hè? 20, 10, 30, leuk getal.
Ja.
Dus later ben ik nog geswitcht naar de afdeling. Het is heel mondvol, correspondentie informatiebeheer. Dit hele gebeuren waar we hier nu zitten, daar heb ik ook gezeten. Hier heb ik 25 jaar
waar zitten we
kantoor
nu?
Gezeten.
Wat is dit voor kantoor?
Ja, dit is nu geloof ik evenementen of iets in. Ja, mm-hmm. Ik ben al 7 jaar weg van kantoor, dus ik moet even een beetje even mm-hmm. wennen. Maar ik heb prima naar mijn zin hier.
Maar dus we kunnen wel stellen dat jij iedere uithoek van het museum hebt aangeraakt. Is misschien een groot woord, maar
ja,
in ieder geval je bent er wel geweest.
Wel, ja, ja. Ja.
Wat is jouw favoriete plek hier in dit museum?
Mijn favoriete plek?
Ja.
Ja, toch wel de plek waar ik nu zit. Ja,
ja?
Dat vind ik toch wel heel leuk. Ja,
de kassa.
Ik moet zoveel mensen en verhalen en drama soms ook. En dat vind ik gewoon leuk om de mensen gewoon met plezier binnen te laten komen.
Wat voor drama?
Ik wilde net zeggen. Ja.
Ik ben mijn museumkaart vergeten. Ja. Oké, zeg ik dan. Ja, waarschijnlijk ligt hij in een la of bij mijn schoonmoeder. Of ja, ik weet het niet zo goed. Ja, maar ja, mevrouw, dan hebben we toch even de punten. Ja. Dus ja, dan is het toch even €16 betalen. Of de museumkaart voor het Schuintoveren. Maar ja, dat gaat dan niet. Dus maar goed, mensen vertellen eigenlijk best wel veel persoonlijke verhalen. Ja, het is gewoon echt heel leuk. Ja. Ja.
Wij hoorden gisteren dat het gebouw zo gebouwd is dat je eerst door die
slurf.
Van slurf die,
ja, de pergola noemen
ja.
we dat.
Oh ja. Ja, dat is ja. beter dan slurf.
Ja, slurf mag ook. dat snap
dat
ik ook.
Dat het zo gebouwd is dat je daar, als je daar naar binnen loopt, dat je dan de buitenwereld een beetje achter je laat. En een soort van entree. Ja. Merk je, zie je dat aan mensen? Dat ze binnenkomen en een soort museumhouding gaan aannemen? Zachter praten misschien of zo?
Ja, ik laat ze altijd zachter praten. Ik zeg, zodra je binnenkomt, en vooral tegen kinderen, we gaan nu als meisjes ons gedragen. Nee. Ik kan me dat ook wel voorstellen dat als je binnenkomt en je bent hier voor het eerst ook. Als je voor het eerst komt hier, dat je er best wel een indruk van krijgt. Van wauw, wat is dit? Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ben je als kind ook naar musea gegaan?
Ja, vooral naar het museum dan.
Ja?
Ja, ik heb zelf 3 kinderen en die gaan dan eigenlijk vaker naar dat museum toe als bij mij. Ja, ze kwamen wel bij mij op kantoor. Lekker elastieken schieten naar collega's die naar binnen kwamen. Zo. Dat vond ze wel geweldig. Dozenvouwen, archiefdozenvouwen. Want ik heb natuurlijk op het archief gewerkt. Dus
Archiefdozenvouwen. Dat,
ja.
was een uitje met mama.
Ja, dan zei ik, kom er lekker mee. Mama heeft er geen zin in.
Mama dus, heeft een heel leuk spel. Ja. Hier is een hele grote stapel. Ja.
Wie het snelst mama's werk kan doen.
Precies. En daarna mogen je lekker allemaal elastieken schieten naar de collega's die binnenkomen.
En wat ik me nou ook afvraag, want er zijn natuurlijk iedere keer wisselende tentoonstellingen. Ga je dan gelijk aan het begin door het museum dwalen en alles bekijken?
Nou, op een moment is het best wel heel erg druk dat ik bijna eigenlijk de tijd niet krijg. Dus om een tentoonstelling te bekijken. Als het rustig is, probeer ik wel naar de tentoonstelling te gaan. Maar meestal ga ik in mijn privé tijd toch wel.
Ja,
want ik ben constant bezig achter de kassa natuurlijk de mensen te onthalen en binnen te laten komen. Dus,
van wat voor kunst hou je?
Wat voor kunst?
Wat voor dingen spreken jou aan?
Waarom vraag je me dat nou? Nou, we hebben ooit eens een tentoonstelling gehad van Giacometti. Ik weet niet of je wat zegt. Dat vond ik best wel heel erg indrukwekkend. Die maakte dus zilveren... Ja, kunstvoorwerpen, heel lang, smal. En ja, dat vond ik zo leuk.
En het gebouw zelf, zeg maar. Ik heb nu, dit is denk ik nu de vierde of de vijfde keer of zo dat ik hier ben. Elke keer als ik naar binnen loop, vind ik het heel indrukwekkend. Blijft dat na 34 jaar ook?
Ja. Ja, ik vind het echt een eer om hier te mogen werken. Nee, serieus. Ja, ik vind het echt mooi. Het is mijn enige en laatste werkgever, denk ik. Ik hoef nog 11 jaar en dan... van tussen, maar ja, ik blijf het mooiste gebouw van Nederland vinden. Ja, misschien ben ik een beetje...
Gek, maar je hebt er al 34 op zitten en je zegt, je hebt er 11 jaar alsof het 2 weken is.
Ja, zo voelt het ook, weet je. Ik ga altijd met een glimlach naar binnen en met een glimlach naar buiten. Misschien is het ook mijn karakter, ik weet het niet, maar ja.
Ik denk dat het wel een klein tikkeltje met je karakter te maken heeft.
Ja, ik ben wel een vrij grote optimist, ja. Ik vind,
maar wat heerlijk, wat lekker dat je nog steeds...
Ja, dat heb ik wel, ja.
Met plezier.
Ja, zeker. Ik heb nooit zoiets van, oh, nou moet ik weer. Nee, helemaal niet. Nee.
Dankjewel.
Bedankt voor het gesprek.
Ja, jij bedankt.
Dit was Caroline Goedeveld.
Wil je meer kunst?
Het kan altijd en alle tijden. Overal om jou heen is kunst. In musea, bij mensen thuis, op straat en zelfs onder water.
En in de volgende aflevering.
Absoluut.
Volgende keer in Zin in Kunst. De collectie.